Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen, Psalm 130, en daarvan het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreesd. En wat er verder volgt in vers 4, we noemden nu Psalm 130, vers 2 en 4. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 25e hoofdstuk, de eerste 13 versen, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 25 van 1 tot en met 13. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn, gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit een bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. En die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet een dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal.
Gemeente, zingen we verder uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We noemden nu Psalm 81, vers 12.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere willen wij u vanmiddag een preek voorlezen van wijlendominee A.F. Honkoop. De tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Ik lees daarvan alleen het tweede vers, waar Gods woord luidt: en vijf van haar waren wijs en vijf waren dwaas. Zingen we nu verder uit Psalm 68, de versen 13 en 14. Psalm 68, vers 13 en 14. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. En vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Het is het 13e en 14e vers van Psalm 68 en ondertussen zal er worden gecollecteerd. strijd om in te gaan door de enge poort. Met die woorden roept Jezus op tot een heilige strijd. Dat was de les voor de omstanders. U leest het in Lucas 13. Zo spreekt hij ook nog tot ons. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dit is een heilige strijd, maar ook zo'n noodzakelijke strijd. Strijden kunnen we alleen met een volkomen inzet. Wie zich opmaakt tot de strijd, zal alle vermogens moeten inspannen en alle middelen moeten waarnemen en geen gelegenheid voorbij moeten laten gaan. Zo moet er gestreden worden. Dan zegt Jezus waarom die strijd moet plaatsvinden en waarom die zo onmisbaar is. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Het gaat niet om één, niet om een enkeling, maar velen zullen niet kunnen ingaan, zegt Jezus. Hij zegt het, die de mond Gods is. Hij die de alwijze en alwetende is. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan. Ze zullen straks aan de deur kloppen. Ze zullen niet kunnen. Omdat ze die heilige strijd niet hebben gestreden. Niet alle middelen hebben waargenomen. En ook niet gestreden hebben met alles wat in hen is. Ze hebben gemeend dat het wel met minder kon. Op waarschuwingen hebben ze geen acht gegeven. Ja, ze hebben gedacht dat het nog wel mee zal vallen. En daarom staat er, zij zullen menen in te gaan en zullen niet kunnen. Voor een gelijkenis waarin Jezus dat zo duidelijk heeft voorgesteld, vragen we een ogenblik uw aandacht. Gods woord luidt in onze tekst en vijf van haar waren wijs en vijf waren dwaas. We gaan met u stilstaan bij de wijze en de dwaze maagden. We letten op ten eerste een opmerkelijke overeenkomst. Ten tweede een veelbetekenend onderscheid. En ten derde een tweerlei eind. Dus het thema van de preek is de wijze en de dwaze maagden. Drie punten. Ten eerste een opmerkelijke overeenkomst, ten tweede een veelbetekenend onderscheid, ten derde een tweerlei eind. Nu dus, ten eerste een opmerkelijke overeenkomst. Het is opmerkelijk dat in elke gelijkenis die Jezus heeft uitgesproken, er een zinsnede voorkomt die ons wijst op de dingen der eeuwigheid. Het kan eigenlijk ook niet anders. Want dat immers is de dag zijner toekomst. Heel het wereldgebeuren rolt daar als het ware heen. Straks zal het einde er zijn. In vele gelijkenissen wijst Jezus op die grote dag waarop hij, die de bruidegom van zijn gemeente is, komen zal in zijn heerlijkheid. Zo ook in deze gelijkenis, die hij in vers 13 met deze woorden besluit. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. In de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden wordt ons zo duidelijk voorgesteld dat niet allen zullen ingaan die dit zoeken. Het beeld dat Jezus hier gebruikt is ontleend aan de Oosterse huwelijksfeesten, zoals deze ook in Israël werden gevierd. Het was een bepaald gebruik dat de bruidegom, nadat hij zijn bruid had afgehaald aan de ouderlijke woning, deze naar zijn eigen woning voerde, waar de feestviering volgde. Het is een treffend beeld van hoe Christus straks zijn kerk of zijn bruid zal leiden naar de eeuwige feestzalen. Die optocht uit het huis van de ouders van de bruid naar de woning van de bruidegom onder muziek en zang was een blijde tocht. Het was als het ware een triomftocht. aangezien deze gebeurtenis bij avond, en zoals Gods woord ons zegt soms bij nacht, zoals de Oosterse avond werd genoemd, plaatsvond, zo werd de optocht met fakkelen en toortsen verlicht. Onderweg sloten de speelmaagden of de vriendinnen zich bij de stoet aan, om zo aan de feestviering deel te nemen in het huis van de bruidegom. Het was vereist dat ze een lichtende fakkel zouden dragen. Dat was om aan de stoet luister te geven en aan de bruid en bruidegom de verschuldigde eer te bewijzen. Welnu, zo stelt de Heere Jezus ons 10 maagden voor, welke haar lampen namen. We lezen in vers 1, als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Die lampen moeten we ons voorstellen als een stok of staf, met daarop een beker voor de olie en de vlaswiek. 10 maagden waren zo van een lamp voorzien. Op het eerste gezicht was er tussen de 10 maagden geen enkel onderscheid. Allen waren ze aan elkaar gelijk. Ze waren allen in het feestgewaad gekleed. Allen volgden dezelfde richting. Allen hadden hetzelfde doel. Allen waren uitgegaan om de bruidegom te ontmoeten en aan het feest deel te nemen. Allen hadden dezelfde gesprekken waarvan de bruidegom het voorwerp was. En toch, niet tegenstaande dat alles, bestond er een diepgaand verschil. Dat verschil was zo groot dat het deelgenootschap aan de bruiloft daardoor werd beheerst. Jezus zegt er in vers 2 van, en 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. De wijsheid van dat wijze vijftal lag daarin dat ze met het oog op een mogelijk vertoeven van de bruidegom de voorzorg hadden genomen om kruiken met olie mee te nemen. De 5 dwaze maagden waren voldaan met een lamp die weliswaar tijdelijk brandde. Maar die lampen liepen het gevaar uit te gaan omdat er geen olie meer was. Daarin lag hun dwaasheid. De olie is het voornaamste punt in deze gelijkenis. Aan het bezit van olie is straks het ingaan of het buitensluiten verbonden. Zo zal het zijn in de nacht waarin Christus komen zal. Wat wordt met die olie bedoeld? Als daar zoveel van afhankelijk is, het wel of het niet ingaan in de bruiloftszalen. Met andere woorden, als daardoor ons eeuwig lot beslist moet worden, dan is die olie toch wel van bijzondere betekenis. Wat is die olie dan? Wel, de olie is de verlichtende genade van de Heilige Geest. Dat is het wat die dwaze maagden misten. Ze zijn er ook nu nog die de verlichtende genade van de Heilige Geest missen. Welk beeld ze ook vertonen en hoeveel overeenkomsten er ook mogen zijn en hoe ze ook dezelfde weg mogen gaan als de wijze maagden, maar de olie zal de beslissing brengen. Het is waar, ze lijken soms sprekend op de ware gelovigen. En toch, ze missen de innerlijke genade. Gods werk is niet in hen. Het kan alleen door de Heilige Geest die van dood levend maakt. Als ze dat missen, horen we bij de dwaze maagden. Hoe we uitwendig ook op Gods volk kunnen lijken. Maar als Gods genade in ons hart niet wordt gevonden, zullen we er straks eeuwig buiten vallen. We gaan nu naar ons tweede punt, een veelbetekenend onderscheid. De vraag zal misschien bij u leven, waaraan kunnen de dwaze maagden worden herkend? Waaraan kan ik weten of ik misschien ook daarbij behoor? Dat is nog niet zo eenvoudig. Want denk erom, het zijn geen bewuste huichelaars. O, ze behoren niet tot hen die door het vertonen van oprechte godsvrucht de naaste zoeken te misleiden. Ze huichelen en ze veinzen niet. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Ze dragen niet met opzet een heilig masker om daardoor een zwarte ziel te verbergen. Niets van dat alles. Het enige waaraan ze schuldig zijn, is zelfmisleiding. De dwaze maagden hebben de weg te licht genomen. Ze dachten dat ze genoeg hadden. Ze dachten dat hun voorraad wel voldoende was. Ze hebben zich niet afgevraagd, zou het wel genoeg zijn? Zou het niet tekort schieten? Datzelfde doen ook de dwaze maagden in onze dagen. Ze komen niet tot een waarachtig zelfonderzoek. Ze zijn tevreden met hoe het is. Ze denken, het zal wel genoeg zijn. Ze nemen het te licht. Ze vragen zich niet af, als ik God moet ontmoeten, een heilig God en een rechtvaardig God, op dat ogenblik dat ik geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van God, zal het wel genoeg zijn? Zal ik voor God wel kunnen bestaan? Ze zijn zo gauw klaar. De dwaze maagden namen geen voorzorgsmaatregelen. Ze hadden geen olie in hun vaten of in hun kruiken, zoals we de tekst ook kunnen lezen. De dwaze maagden zijn er ten allen tijde geweest. Ze zijn ook nu nog onder de hoorders. Ze lijken zoveel op de wijze maagden. Ze dragen ook het teken van de doop. Ze deden ook hun belijdenis. Ze hebben ook gezegd met Gods volk te willen leven en te willen sterven. Op hun lippen waren ook de woorden, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ze zitten aan de dis des verbonds en aan de tafel des Heren. Ze spreken ook van God en dat met blijdschap en ogenschijnlijk zelfs met innerlijke vreugde. Ze hebben een vermaak in Gods woord. Hoe schoon kunnen ze soms over de bruidegom spreken? Het is alles maar beschouwing. Het zijn verstandelijke overleggingen. Maar op hun lippen kunnen zulke schone woorden zijn. Men zou er de conclusie uittrekken dat ze niet alleen die bruidegom kennen, maar ook van harte lief hebben. Men zou denken dat hun hart naar hem uitgaat. Ze hebben ook hun hoop en ze hebben ook hun verwachting. Ze gaan ook uit, precies zoals de wijze maagden. Ze wilden ook de bruidegom ontmoeten. Wat kan er veel zijn, terwijl het slechts schijngenade is? Spreekt Gods woord niet van aandoeningen en ontroeringen die wel geboren worden onder de inwerking van Gods geest, maar het zijn toch geen vruchten van de inwoning van Gods geest. Heeft u er wel eens over gedacht dat hier zo'n groot onderscheid ligt? De inwerking van Gods geest is nog geen inwoning van Gods geest. We kunnen tot op zekere hoogte verlicht zijn in hemelse zaken. We kunnen hemelse gaven smaken en de krachten der toekomende eeuw in ons binnenste ervaren. We kunnen het goede woord Gods smaken en dat woord kan ons zoeter zijn dan honing en honingzeem, zoals Hebreeën 6 zegt. En toch kunnen we nog dwaze maagden zijn. Zo zijn er ook nu nog die soms lange tijd niet te herkennen zijn. Ze dragen de opgaande vlam in de hand, want ze hebben immers ook een fakkel. Het is zelfs een brandende fakkel. Ogenschijnlijk mankeert er niets aan. Soms is er een kennelijke omkering geweest. Ze hebben diepe indrukken. Ze hebben soms vele tranen geschreid. Hun gemoed was bewogen. Toch, het is alles schijn. Wat missen ze? Het is de zaligmakende bearbeiding door de Heilige Geest. O, ze hebben geen kennis aan het waarachtig verloren gaan voor God. Ze weten er niet van dat God hen te sterk is geworden. Dat ze als een brandhout uit het vuur zijn gerukt. Ze hebben zelf halt gezegd, bevreesd zijnde voor de dood en voor het oordeel. Maar God heeft hen nooit een halt toegeroepen. Het is een werk dat uit henzelf is en dat niet uit God is begonnen. De liefde Gods is nog nooit in hun hart uitgestort. Het is alles eigenliefde en wel in de schoonste vorm en op de sierlijkste wijze vertoond. In het hart is het niets anders dan het zoeken van zichzelf. Ze hebben zichzelf op het oog. Ze zoeken hun zelfbehoud. O, het gaat hen niet om God. Het is nog nooit begonnen om die God des heils. Weet u wat ze niet kennen? Dat is dat dorsten naar God, naar de levende God. In hun leven is er nooit eens een ogenblik gekomen dat ze liever sterven zouden dan nog langer zonder God voor te leven. Dat kennen de dwaze maagden ook niet. Al hebben hun lippen soms gesproken, het was geen waarheid in hun binnenste. Ze zongen net als de wijzen, God heb ik lief. En toch, voor hem die het hart kent, is het niet verborgen dat het niet de ware liefde is. Weet u wat ze ook niet kennen? De ware verootmoediging, de vernedering des harten. Ze doen wel ootmoedig en komen soms zo nederig naar voren, maar het is een schijnvertoning. Die vernedering in de binnenkamer, dat buigen voor God, als de grootste der zondaren, de ware zelfmishaging omdat we tegen God gezondigd hebben, daar zijn ze vreemdeling van. Wat ze wel hebben, dat is vrees voor de straf. Maar waar ze geen kennis aan hebben, dat is de droefheid over de zonde zelf en een innerlijke smart ervan. De bitterheid van de zonde is nog nooit door hen ingeleefd. Diep in het hart is de zonde hun lief gebleven. Hun hartader is nog nooit afgesneden van de wereld en van de zondedienst. Maar innerlijk zijn ze eraan verkleefd. O, ze zingen het wel dat God hun enig en hun hoogste goed is, maar in werkelijkheid zijn ze zelf op de troon gebleven. Nooit zijn ze eens vernederd. Ze weten niet wat het is, zoals Gods volk dat kent, dat er tijden en ogenblikken zijn, dat de Heere alles is en dat buiten God niets waarde heeft. Wat ze niet kennen, dat is dat ware schuldsbelijden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Want dat ware volk krijgt met God te doen. Weet u waar de dwaze maagden geen weet van hebben? Dat is van het aanvaarden van de straf. Nee, dat kennen die dwaze maagden niet. De wijze maagden kennen dat wel. Ze weten hoe ze daar terecht zijn gekomen dat ze de straf mochten billijken en aanvaarden. Ze weten hoe ze God recht en gerechtigheid gingen toeschrijven, ja zelfs als hij ze voor eeuwig zou verwerpen. Weet u wat die dwaze maagden ook niet kennen? Dat is de onwaardigheid die de hoofdman kende. Ze zien het als een vanzelfsheid als ze met de bruidegom mogen ingaan. Maar het is voor hen nog nooit een eeuwig wonder geworden. Terwijl Gods volk zeggen moet, o, als dat mijn deel mag zijn en ik mag ingaan met die grote bruidegom, zal dat een eeuwig wonder zijn, waar ik eeuwig van zingen zal en waar ik God voor zal grootmaken. De dwaze maagden praten over de bruidegom. Ze spreken over Jezus, maar ze kennen Jezus niet. En Jezus kent hen niet. De dwaze maagden zullen het straks horen, ik ken u niet. Hierin ligt het grote verschil. Het gaat er niet over of we een voorstelling of bevatting van Jezus hebben, maar of we Jezus kennen. En wie hem kent, die zal hem hartelijk lief hebben en zal aan hem verbonden zijn met onverbrekelijke banden. Ach, wat is het een droeve zaak als we menen tot de bruiloft te zullen ingaan, ons daarop verheugen en al straks blijken zal dat we er eeuwig buiten vallen. De gelijkenis tekent ons deze beschamende zelfontdekking. De 10 maagden hadden op de plaats waar ze de stoet van de bruidegom moesten ontmoeten, hun plaatsen ingenomen. Het is mogelijk dat het in een woning van een vriend is geweest, maar dat is een bijkomstigheid. Het was een plaats waar ze de stoet rustig konden afwachten en zich gereed konden maken om met hun brandende lampen erbij aan te sluiten. De wachttijd valt echter tegen. De bruidegom heeft zich kennelijk verlaat. Hij vertoeft te komen. Gods woord noemt de reden daarvan niet, en dat geeft ook niet. Maar de uren verlopen en alles blijft stil. Geen gezang, geen feestgedruis. Dat wachten, dat al maar wachten, is zo hoogst vermoeiend. Zo worden die 10 maagden langzamerhand door de slaap bevangen. Als nu de bruidegom vertoefde, worden ze allen sluimerig en vielen in slaap. Alle 10 zijn ze in slaap gevallen. Misschien hebben ze eerst wat gesluimerd en zijn soms weer even opgeschrikt, totdat ze geheel door de slaap zijn overmand. Moeten we er nog op wijzen dat het een beeld van de kerk is in de dagen waarin wij leven? Zijn de wijze maagden niet met de dwaze maagden in slaap gevallen? Als we terugdenken aan de eerste christengemeente, wat was men toen toch waakzaam? Toen leefde het dat de bruidegom komen zou. Maar eeuw na eeuw is voorbij gegaan. De wachtenstijd was zo lang. De een na de ander is in slaap gezonken. O, het is waar. Gods verdraagzaamheid en Gods langmoedigheid is nog zo groot. Daarom vertoeft de bruidegom nog te komen. De gemeente die aanvankelijk zo verlangend heeft uitgezien, wordt door slaap en door sluimerzucht bevangen. Zo kunnen we de kerk zien, maar bij menig een van Gods volk ging het zo ook in het persoonlijk leven. Er zijn soms tijden geweest dat de lamp zo helder mocht branden. Tijden dat er in de ziel zo'n uitzien mocht zijn naar die grote bruidegom, dat zijn komst soms zo nabij leek. Maar er is een tijd en nog een tijd overheen gegaan. En door slaapzucht is de ziel overmand en in slaap gezonken. Menig een van Gods kinderen zal zijn beeld hierin getekend vinden. Vroeger mocht die lamp zo helder brandend zijn, maar nu? De lamp is aan het kwijnen gegaan. De olie is niet bijgevuld. En dat is alles het gevolg van de slaapzucht. Maar letten we op het vervolg van de gelijkenis. We lezen in vers 6 en 7. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. Heb er erg in? Nog steeds is er geen onderscheid. Want al die 10 maagden stonden op. Ze zijn allemaal wakker geworden en ze zijn alle 10 opgestaan. En allen wilden ze hun lampen bereiden. Want de niet verzorgde vlam was aan het kwijnen geraakt. De vlaswiek of de pit moest worden gereinigd. De oliebeker moest worden bijgevuld. Nu blijkt het onderscheid. De wijzen hebben olie in de meegebrachte kruiken. Maar de dwazen niet. O, Gods levende kerk heeft olie in de vaten, krachtens de gemeenschap aan Christus. Hoe ingezonken het geestelijk leven ook mag zijn, hoe ze in slaap kunnen zijn, maar één ding blijft. Gods geest die hun gegeven is, zal hen nimmer meer verlaten. Gods genade ontvalt hen niet. We lezen verder. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Hier komen de dwazen in nood. Ze zijn onachtzaam geweest en nu ontdekken ze dat. Maar het is te vrezen dat het te laat is. Ze zijn verslagen, ze zijn verward. Wat is dit ingrijpend voor die maagden, nu de bruidegom zo dicht is genaderd. Ze moeten nu zeggen, onze lampen gaan uit. Denk daar eens over na. Juist nu het erop aan zal komen. Nu de dood misschien vlakbij is. Of als het geroep weer klinken zal, zie je de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Het te moeten ervaren, onze lampen gaan uit. Zonder die lampen konden ze aan de optocht niet deelnemen en konden ze niet ingaan in de bruiloftszaal. De dwazen vragen de wijzen: geef ons van uw olie. Dit is de bede van een ziel die aan zelfbedrog wordt ontdekt. Ze hebben zelf geen olie. Ze missen het en zeggen dan: geef ons van uw olie. Maar het is een bede die altijd vruchteloos is. Niemand heeft immers meer genade dan precies genoeg voor zichzelf. De rechtvaardige, die nauwelijks zalig zal worden, heeft geen overschot. En genade is nooit van een ander te lenen. Genade is een zuiver persoonlijk bezit. Alleen door ons eigen geloof kunnen we in de bruiloftszaal binnenkomen. We lezen in vers 9: doch de wijzen antwoorden zeggende: geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. O, denk erom, nooit zullen we een ander kunnen meenemen en een ander kan ons niet meenemen. De genade van God is een zuiver persoonlijk bezit waarin anderen niet kunnen meedelen. Menig een is bedrogen geweest. Misschien heeft iemand godvrezende ouders gehad. Een godvrezende moeder of een godvrezende vader. Misschien heeft iemand gedacht met die olie de lamp brandend te kunnen houden. Maar het zal niet kunnen. Het zal onmogelijk zijn. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Het was de enige raad die de andere maagden nog konden geven. Er zijn verklaarders die zeggen dat in deze woorden een bepaalde spot lag. Ga maar tot de kopers. U dacht immers genoeg te hebben. Maar ik denk dat het anders ligt. Als we eens een ogenblik aan de werkelijkheid denken, aan een vertwijfelde ziel, zouden we daar niet over bewogen zijn? Zou het ons niet aangrijpen als we zien hoe bij de naaste de lamp zal uitgaan? Zal dat niet tot droefheid moeten zijn? Nooit kan het reden tot blijdschap en ook niet tot spotternij zijn. Ze zullen eerder zeggen: probeer het maar. Ga naar de verkopers, al is het nog nacht. Probeer nog olie te krijgen, misschien kan het nog. Hetzelfde zien we immers als een ziel tot de ontdekking komt dat de lamp uitgaat, soms gelegen voor de poorten van de dood. Weet u wat het is? Aan een sterfbed te staan en het moeten horen: ik dacht dat ik olie in mijn lamp had, maar mijn lamp gaat uit. Weet u wat het is? Te moeten horen dat het alles maar schijn is geweest en niet het ware werk van God. Wat moeten we dan zeggen? De enige raad die overblijft is dan: o, roep nog, vraag nog, doe nog alles wat u kunt. Dat zeiden ook de wijze maagden. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Maar het was te laat. We moeten naar ons derde punt, maar laten we eerst zingen uit de 98e psalm, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. In de derde plaats een tweeërlei einde. We zongen, Hij komt, Hij komt. Datzelfde zegt ook Jezus in de gelijkenis in vers 10. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Die gereed waren, daar zal het op aankomen. Zijn we gereed? Vijf waren er niet gereed. Ze waren gegaan om alsnog olie te kopen. Vijf waren er wel gereed. Ze gingen met de bruidegom in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Dat laatste laten we even rusten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze geen olie kunnen kopen. Maar in het donker konden ze wel de woning vinden waar de bruiloft werd gevierd. Want uit de ramen straalde het licht hun tegen. Ze hoorden het gezang. Het drong door de deur naar buiten. Daarbinnen werd de bruiloft gevierd. Daar was blijdschap. Daar was vrolijkheid. De wijze maagden waren binnengegaan. De deur was echter gesloten. Dan komen de andere vijf maagden. Heere, Heere, doe ons open. Ze hebben op de deur geklopt. Daar hing alles van af. Ze hebben weer op de deur geklopt. Doe ons toch open, doe ons open. Kunt u zich voorstellen wat dat is om buiten te staan en om buiten gesloten te zijn? O zeker, ze zijn wel bij de deur gekomen. Ze zijn er vlakbij. Ze zijn voor de deur, maar ze zijn nooit binnengekomen. Hoe ze ook kloppen en hoe ze ook roepen, zie eens hoe ze het oor tegen de deur leggen, of er niet iemand komt om voor hen open te doen. Dan komt dat vreselijke vonnis. Het moet als een bliksemschicht door hen heen zijn gegaan. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Hun laatste hoop wordt de bodem ingeslagen. En de afgrond van wanhoop opent zich als het ware. Het wordt met een eed bevestigd. Ze worden buitengesloten. De deur blijft dicht. Er eeuwig buiten te vallen, wat zal dat een groot verschil maken? O onbekeerden of schijnchristenen, laten we onszelf onderzoeken. Laten we ons afvragen, is het wel waar? Met de schone schijn kunnen we soms iedereen bedriegen. De schone schijn kan ons vlak voor de poort brengen, alleen de deur zit er nog maar tussen. Maar er buiten te staan en eeuwig verloren te zijn is vreselijk. Jezus roept ons toe, zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Wat een ernstige waarschuwing. En toch, er ligt ook vertroosting in deze woorden. Weet u, Gods ware volk kent het hart. Ze gaan vrezen voor zelfbedrog. O, ze hebben zich over voor een heilig en ernstig onderzoek. Ze vragen zich af, heb ik wel olie in de vaten? O, zou het toch wel genoeg zijn? Zou ik God wel kunnen ontmoeten? Kan ik hem ontmoeten als straks het geroep weer klinken zal? Ga uit, de bruidegom komt. Zal mijn lamp dan wel brandende zijn? Gods ware volk wil eerlijk behandeld worden. De wijze maagden weten het. Alleen de wijzen zullen met de bruidegom binnengaan. Het is de kerk om de bruidegom te doen. Het is de bruid en al haar maagden om Jezus te doen. Het gaat hen om Jezus. Ze weten het. Er is maar één weg. Het is een smalle weg. Het is een enge poort. Het is gedurig de verzuchting, Heere, dat ik die weg toch bewandelen mag. En dat ik door die poort zal mogen binnengaan. Ze onderzoeken zich liever 10 maal dan 1 maal buitengesloten te worden. Want het zal onherroepelijk en voor eeuwig zijn. De gelijkenis spreekt van die gereed waren. Dat zijn die vrezenden. Die gereed waren, dat is dat volk dat soms zoveel strijd heeft. Dat zijn zij die het niet verdiend hebben en het niet waardig zijn dat God naar hen omziet. Maar die gereed waren. O volk, ligt daar geen vertroosting in. Ligt daar geen bemoediging in. Die gereed waren, gingen in tot de bruiloft. Gods kerk zal binnengaan door de poorten der gerechtigheid. En niet één zal er achterblijven. Niet één van al diegenen die God zelf eerlijk heeft gemaakt en die Hij oprecht heeft gemaakt. Niet één zal er achterblijven van die durven te zeggen: ik leg voor uw weg, voor uw oog mijn weg en wandel bloot. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Het is dat volk dat eerlijk zalig wil worden, die gereed waren. O volk, straks komt die dag. Het kan zo zijn dat hij soms lang op zich laat wachten. Laat het soms lang duren voor hij komt. Laat de slaapzucht ons soms aanvallen, maar strijd tot het einde toe. Strijd, de goede strijd des geloofs. Strijd, opdat u gereed mag zijn. Opdat de lampen brandende mogen zijn. En dan dat wonder, in te gaan tot de bruiloft. Nee, we kunnen niet schetsen wat het voor die dwaze maagden is geweest. En wat door hen is heen gegaan toen de deur gesloten was. En toen ze het horen moesten: ik ken u niet. Hoe diep is die afgrond van wanhoop die dan geopend wordt? Daarin te moeten wegzinken, wie zal het ooit kunnen schetsen? Maar aan de andere kant, wie zal ooit kunnen zeggen wat voor Gods volk is bereid? O zeker, hier hebben ze zo dikwijls gevreesd en zijn ze er dikwijls mee aangevallen dat ze een dwaze en niet een wijze waren. Ze waren zo dikwijls bezorgd of hun olie wel voldoende was. Ze waren zo bezorgd of straks ook hun lamp niet zal uitgaan. Maar dan dat wonder. O, als de bruidegom komt, als Jezus komt, dan zullen we de fakkels mogen opsteken. Dan zullen we binnengaan in de eeuwige bruiloftzalen. Dan zal de bruiloft aanvangen, welke nimmer eindigen zal. Amen. Heere, toen u de aarde en de hemel hebt geschapen, hebt u gezien dat het zeer goed was. En u verlustigde uzelf daarin. En wij hebben daar zo'n puinhoop van gemaakt. En toen was het nodig dat u, Heere Jezus, als die bruidegom van uw kerk kwam, om die bruid op te zoeken, om ze te kopen met de dure prijs van uw hartebloed, opdat ze over die verse en levende weg, door de geest geleid, mogen worden hersteld in uw gunst en gemeenschap. Die weg die leidt tot in het binnenste heiligdom, waar u spreekt met uw kerk, boven het verzoendeksel af. Heere, als u straks uw herscheppend werk voltooid zult hebben, dan zult u ook weer uzelf verlustigen, eeuwig verlustigen, in uw eigen werk, in uw kerk. U zult uw eigen werk bekronen, maar uw kerk zal zich ook vanwege de ingestorte liefde, vanwege het wonder van genade, in u verlustigen, Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Heere, geef toch dat, wanneer we daar nog geen kennis aan hebben, dat er toch nog wat in ons leven mag gebeuren. Mag er dan een wonder gebeuren, Heere, van hartvernieuwende genade. En als we daar kennis aan mogen hebben, ach, wilt u dan schenken dat ons leven mag zijn een leven van heiligmaking. Dat we u in de weg uw inzettingen mogen ontmoeten. En de genade en de kracht die daaruit voortvloeit, in het woestijnleven mag zijn tot een ondersteuning. Heere, totdat ook hier de reis volleindigd zal zijn en de pelgrimstaf mag worden neergelegd. Wilt u ook aan de avond onze broeder gedenken? Hij zal voor het eerst voorgaan, Heere, en dan is het opzien, kan groot zijn. Maar Heere, wilt u hem helpen? Wilt u hem bijstaan? Wilt u hem doen afzien van mensen en omstandigheden? En mogen zijn ogen op u geslagen zijn, dan zal het wel gaan. Heere, wees ons zo goed en nabij, tot roem van uw genade om Jezus wil. Amen. Als slotzang willen we samen zingen Psalm 138, vers 4. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brand, uw rechterhand zal redding geven. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 138. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.